Broeders en zusters, ook vanavond gaan wij weer naar 1 Korinthe 4, waar wij onze vorige keer hebben bezig gehouden met de eerste versen van dat hoofdstuk waarboven staat waarschuwing tegen hoogmoed. En zo ligt het ook ongeveer. Ongeveer zeg ik denk altijd dat het woord hoogmoed niet helemaal de gedachte in dit hoofdstuk dekt, maar ik weet ook zo geen andere term daarvoor. Waar de apostel het over heeft in het schriftgedeelte is over de omstandigheden en eigenlijk over het gevoelen of de gezindheid van de Korintiërs, de omstandigheden waarin zij verkeren of waarin zij zichzelf plaatsen, waarbij zij kennelijk andere gelovigen oordelen en in het bijzonder de apostel Paulus. En wat de apostel naar voren brengt is dat dat inderdaad niet aangaat, om de eenvoudige reden dat er maar één is die de gelovigen zal oordelen, dat is namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En bovendien zegt hij dat de Heer dat zal doen straks in de toekomst, wanneer de Heer zal gekomen zijn. Dat is vers 5 waar dat staat. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal ieder lof hebben, maar geen lof van de Korintiërs ongetwijfeld, maar wel van God. En daar gaat het natuurlijk in het schriftgedeelte in het bijzonder om. Waarbij de gedachte is dat de gelovigen inderdaad geen heersende taak of verantwoordelijkheid hebben, maar integendeel een dienende taak. En dat is wat de apostel in het verleden, in het voorgaande bedoel ik, al uiteengezet heeft, met name in hoofdstuk 3, waar hij gesproken heeft in het bijzonder over zijn eigen positie en die van Apollos, Paulus en Apollos dus, bij welke namen sommige Korintiërs zich blijkbaar noemen. En de apostel zegt dat het wel een beetje vreemd is, omdat Apollos, zowel als Paulus, niet heersers zijn over de gemeente of iets dergelijks. Laat staan dat ze kerkvorsten zouden zijn met zo'n muts op, weet je wel, maar daar gaat het nou verder niet meer om. Maar zij zijn dienaren, zij zijn arbeiders, of hoe dat maar genoemd mag worden. Boeren, kun je ook zeggen, of bouwvakkers, ik vind dat een wel aardige term in dit verband, want dat is waar de apostel zichzelf en, Apollos mee vergelijkt, met name in vers 5, 6, 7, 8, en wat er verder volgt dan. Want daar zegt hij dat Paulus en Apollos niets zijn, maar integendeel, zij zijn slechts dienaren van God. En waar het om gaat in de gemeente moet gegeven worden door God zelf, namelijk de wasdom, voor zover het gaat om het werk van de boer. Maar waar het gaat om de bouwvakker, zegt hij dat God natuurlijk de groei of de opbouw moet geven. Maar van zichzelf zegt hij, en van Apollos zegt hij, wij zijn Gods medearbeiders. Ze zijn slechts dienaren. Daar gaat het om. En de functie van de apostel Paulus en andere apostelen, maar van voorgangers in het algemeen, of hoe ze maar genoemd mogen worden, is dat zij dienaren inderdaad zijn. Dienaren, dienstknechten, dienaren van God, van Christus, van het evangelie en eventueel zelfs van de gemeente, want zo kan het ook gezegd worden. Maar het is inderdaad een dienende taak en de roeping van elke gelovige feitelijk is dezelfde, namelijk bij te dragen aan de opbouw van de gemeente. We zijn de vorige keer ongeveer geëindigd met enige opmerkingen in verband met Johannes 13, waar de Heer sprekend over onze tegenwoordige tijd zegt dat hij weliswaar meester en heer is van de gelovigen, maar dat in ieder geval de dienstknechten niet meerder zijn dan hun heer, en de Heer zelf verricht in onze dagen een dienende taak. Als er dan iemand al een dienaar van de gemeente is, is het Christus zelf. Wij denken daar niet altijd aan, maar ik heb u toen ook verwezen naar enkele uitspraken, met name uit de Hebreeënbrief, waar toch zo zonder meer gezegd wordt dat de Heer Jezus gesteld is in onze dagen in dienst van God. En het dienstwerk wat hij daar vervult is het werk tot opbouw van de gemeente, waarbij hij zich ook bedient van andere dienaren zoals Paulus en Apollos en waarschijnlijk van u en mij, want dat is in ieder geval de bedoeling. En zoals hij zijn leven of zijn lichaam gesteld heeft tot een offer aan de goden, tot een welriekende reuk, zo is de bedoeling dat wij dat ook doen, ook voor de Korintiërs uiteraard ook, zodat wij allen als gelovigen uit onze dagen zouden deel hebben aan deze opbouw, deze groei van de gemeente. Dat is waar het om gaat. En het werk als zodanig zal in de toekomst eventueel beoordeeld worden, maar dan door de Heer zelf en op de wijze die in 1 Korinthe 3 al uiteengezet is en die trouwens ook in de Hebreeënbrief meerdere malen uiteengezet wordt, namelijk de werken van de gelovigen gaan door het vuur. En bouwen met hout, hooi en stro is wel lekker goedkoop en schiet ook hard op. Maar er blijft van het werk niet zoveel over als het in de brand gestoken wordt. Daar komt het op neer en de Heer hoogstpersoonlijk zou dat doen, heeft hij gezegd. Nou goed, daar ga ik verder maar niet meer op in. Dat moet langzamerhand maar duidelijk zijn. Maar in elk geval onthoudt de apostel zich daarmee van oordeel. Oordeel over de gelovigen in het algemeen. Oordeel ook over de Korintiërs als zodanig. Hoewel hij er min of meer toch alle recht toe had, tot op zekere hoogte. Maar hij zegt dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij geoordeeld worden door Christus zelf. Waarbij wij bovendien in gedachten moeten houden dat oordelen niet alleen is vonnissen, dat wil zeggen de betekenis van het begrip oordelen in de Bijbel is bepaald niet alleen die van vonnissen, maar ook die van executeren. En niet één van beide, maar beide tegelijk. Dat wil zeggen, dat gaat in één moeite door. Oordelen in de schrift is altijd een uitspraak doen, dat wil zeggen een vonnis voortbrengen, zoals de rechter dat doet. Maar in de Bijbel ligt daar ook tegelijkertijd in opgesloten de uitvoering van het vonnis, hetgeen wij aanduiden als een executie. Maar dat is waar het om gaat. Ik heb ook uitdrukkelijk gezegd in dat verband dat het niet de bedoeling is dat wij niet een mening over bepaalde zaken zouden hebben, bij gelegenheid. Maar die mening kan hooguit consequenties hebben voor onze eigen houding en voor ons eigen leven, maar nooit voor degene over wie wij wellicht dan eventueel niettemin een mening hebben. En dat ik het toch zo zeg... Dat komt natuurlijk omdat wij straks in 1 Korinthe 5 te maken krijgen met het verschijnsel dat er, laat ik het zeggen met de woorden die men boven het hoofdstuk gezet heeft, dat er zedeloosheid was in de gemeente te Korinthe. En dat had vervolgens iets van doen volgens het hoofdstuk met de houding van de Korintiërs ten opzichte van deze zedeloze. Maar de gedachte is niet zozeer dat men een oordeel zou uitbrengen over deze zedeloze, maar de gedachte is wel zozeer dat men zelfs zijn eigen houding daarin zou bepalen. Dat wil zeggen, het zou voor hen zelf consequenties hebben. De verwijten, om zo te zeggen, van de apostel Paulus gaan ook niet in de richting van de zedeloze. Leuk om die termen vast te houden, hoef ik er verder niks van te zeggen. De verwijten gaan niet naar het adres van de zedeloze, maar gaan naar het adres van de Korintiërs. Dat is maar waar het om gaat. Ze zouden dus wel degelijk een mening hebben over de persoon in kwestie, maar oordelen, dat is een heel ander verhaal. Dat kwam hun inderdaad niet toe en dat komt ons ook inderdaad niet toe. Want waar we spreken over dat de Heer zal oordelen op zijn tijd, als hij zal gekomen zijn, heeft het te maken met de uitspraken daaromtrent in Romeinen hoofdstuk 14... waar de apostel uitdrukkelijk zegt: en ieder staat of valt zijn eigen Heer, en we hebben er allemaal maar één, dezelfde. Hij zal, en hij is bij machte bovendien om ons vast te stellen, staat daar. En daar staat ook de uitdrukking: ieder zij in zijn eigen denken, in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, enzovoort. Met andere woorden, wij hebben allen een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe, en die loopt inderdaad niet over onze broeders of zusters of enkelen daaruit. Dat is heel vervelend natuurlijk, want dat betekent dat wij geen macht kunnen uitoefenen over onze broeders en zusters. Nou, had u dat misschien ook helemaal niet willen doen, dan valt het mee. Maar er zijn er ongetwijfeld die dat wel willen, en daar ligt dan gewoonlijk het probleem. Er zijn dus bepaald geen bekende Bijbelse zaken, te meer niet daar niet alleen in bestaande geïnstitutionaliseerde genootschappen gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde kerkelijke tucht, of al wat, of hoe men het maar noemen mag, bij gelegenheid. Want daar heeft men dat hard nodig om de gemeenteleden, zal ik maar zeggen, in het juiste spoor te laten lopen. Maar het is een volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbelse gedachte. Er zijn daarentegen schriftplaatsen te over, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat wij als gelovigen onderling elkaar niet zouden oordelen. En voor zover er in onze dagen al iets van een oordeel zou moeten zijn, dan is de Heer bij machte om dat oordeel eventueel uit te voeren. Ik zeg het met wat terughoudendheid, maar niettemin, er zijn schriftplaatsen waarin woorden van gelijke strekking wel degelijk gevonden worden en waar gezegd wordt en gewaarschuwd wordt dat de Heer zelf bij gelegenheid zal ingrijpen in de gang van zaken. En dat is ook wat hij ongetwijfeld bij gelegenheid doet. Alleen meestal niet op de manier die wij voor wenselijk zouden houden. Dus we zouden ons er maar beter ook niet mee bemoeien. Dat is aan de Heer over te laten. Bovendien, waar wij de gemeente zien inderdaad als het lichaam van Christus, en waar het lichaam van Christus onder leiding staat of onder bestuur staat van het hoofd, zouden wij bestuurlijke zaken dus inderdaad aan dat hoofd overlaten. En dan praat ik natuurlijk puur over de geestelijke dingen. En niet over organisatorische zaken. De organisatorische zaken zijn in de eerste plaats onze eigen verantwoordelijkheid. Maar de geestelijke dingen als zodanig, dat zou de Heer inderdaad bij gelegenheid regelen. En voor zover wij een functie hebben in geestelijke dingen, is het dus altijd een dienende functie. Daar gaat het om. Onderschat het niet. Wij hebben daar allemaal een functie in. Maar het is altijd een dienende taak. En daar gaat het maar om. En niet een heersende dus. Vandaar dat de apostel Paulus zichzelf beschrijft als dienaar van de gemeente bij gelegenheid. En natuurlijk met grote nadruk dienstrecht van Christus. Nou goed, dus zegt hij, oordeelt niet voor de tijd enzovoorts, want de Heer zelf zal dat doen te zijner tijd, wanneer hij zal gekomen zijn. En dat is dus pas bij de verlossing van ons lichaam, bij wat wij dan noemen de opname van de gemeente, of bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, of hoe we dat bij gelegenheid maar noemen. Maar bij die gebeurtenis is dat, en inderdaad eerder niet. Goed. Waarna wij terechtkomen bij vers 6 van 1 Korinthe 4, en dat is even wat lastig waarschijnlijk, maar dan zegt de apostel, en deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil. Ik heb er heel wat op gepuzzeld in het verleden, waar slaat het vers nou helemaal op, maar het is makkelijk genoeg als je het één keer ziet. Als je zegt, ik heb deze dingen op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, dan moet je nog zo'n lange memorie hebben om je te herinneren dat deze dingen slaat op de uitspraken in vers 6, 7, 8 en 9 of zo van het voorgaande hoofdstuk. Namelijk waar de apostel zegt, ik heb geplant, 1 Korinthe 3 vers 6, ik heb geplant, dat is een gelijkenis dus. Hè? Want ik neem aan dat de apostel geen agrarisch werk verricht heeft in Korinthe. Bouwde hij daar trouwens geen tent of zoiets? Was dat niet in Korinthe? Ik meen van wel. Maar goed. Maar hij zegt, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Dus als je hem nog eens wil uitbeelden, voor de beeldend kunstenaars onder u, altijd met een gietertje in zijn hand, hè? Dan weet je wie het is, hè? Apollos, hè? Dat is beeldende kunst, broeder, ja. Een gietertje als attribuut, dan is het Apollos, enzovoorts. Maar goed. Deze dingen, broeders, en als iemand de sleutel in zijn hand heeft, weet hij ook wie het is, hè? Dan is het Peter. Precies, ja, ja, jullie leren het wel. Goed. Nou, Paulus heeft een pootmes. Ja, dat zal wel, hè? Zoiets moet het wezen, dus, hè? Goed. Dus deze dingen heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf en Apollos vergeleken met landarbeiders, dan wel bouwvakarbeiders, want daar gaat het om. En hij heeft daarvan gezegd dat hij en Apollos medearbeiders waren. Ze werkten samen dus, die twee. Al is het nog steeds de vraag of ze elkaar ooit ontmoet hebben. Maar zij werkten samen omdat zij betrokken waren in hetzelfde werk. Het werk God, het werk van Christus of gewoon het werk tot opbouw van de gemeente. U weet toch dat werk uit Efeze 4. En daar heet het ook uitdrukkelijk het werk der bediening. Dat wil zeggen dienstwerk. Zie, dienstwerk. Het werk der bediening, dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar goed, deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil. En daar zijn we pas bij het punt waar ik natuurlijk al veel eerder over gesproken heb. De gedachte namelijk dat deze dingen weliswaar worden toegepast op Paulus en Apollos, als bouwvakkers in dienst van de Heilige Geest, weet u wel, de bouw van de geestelijke tempel. Maar hij zegt, ik heb het op mezelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil, want de gedachte is natuurlijk dat al deze dingen ook van toepassing zijn, net zo goed op al deze Corinthiërs. Al kwam er kennelijk van hun dienstwerk in deze bediening althans weinig terecht. Zij deden wel van alles, maar de vraag is of zij inderdaad met goud, zilver en kostelijke stenen bouwden op dit fundament. En Paulus was kennelijk van mening dat ze dat niet deden. Maar hij stelde dus zichzelf en Apollos in dit geval tot voorbeeld. Iets dergelijks vinden we trouwens ook in de 2 Korinthebrief, 2 Korinthe 3... waar de apostel over zichzelf, en Timotheus geloof ik, spreekt en zegt, onze bekwame, of wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, enzovoorts, hè, maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond geworden. Dan ben ik inmiddels in 2 Korinthe 3. En hij zegt in vers 5, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, dat is Nieuwe Testament, niet de letter, maar de geest, dus want de letter dood, maar de geest maakt levend, enzovoort. En dan zeggen wij, dat is mooi, dan zijn Paulus en Timotheus inderdaad, zijn dus bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar dat zoeken ze dan zelf maar uit, hè. Hun bekwaamheid uit God is, nou, dat is dan zeer fraai. Maar het hele punt is natuurlijk dat de apostel weliswaar, net als in de 1 Korinthebrief, over zichzelf spreekt en nu over hemzelf en Timotheus, maar ook hier is dat het voorbeeld uiteraard voor de Korinthiërs die geacht worden datzelfde voorbeeld na te volgen en die net zo goed bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, waarna de volgende vraag altijd is of ze die bekwaamheid ook wel eens toepassen. Het is leuk als je bekwaam bent. Zei Wim kan ook, geloof ik, niet? Uiterst bekwaam. Bekwame mensen, maar ze doen alleen niks. Ze doen echt niks met die bekwaamheid. En daar ligt natuurlijk in werkelijkheid het probleem. Aan die Korintiërs zelf mankeerde niks. Aan hun wandel en aan hun dienst evenwel een heleboel. En dat is maar waar het om gaat, hè. En als de apostel in zowel 1 Korinthebrief als ook in de 2e spreekt over zichzelf en over Timotheus enzovoorts en over Apollos, dan doet hij dat niet om zichzelf aan te prijzen, zoals de eerste vers van 2 Korinthe 3 zegt, maar integendeel, hij stelde dat voorbeeld voor alle gelovigen, in het bijzonder natuurlijk deze Korintiërs. En daarna zegt hij ook, want wij allen moeten geopenbaard worden, 2 Korinthe 5, voor de rechterstoel van Christus, en niet alleen Paulus en Apollos of Paulus en Timotheus. Zodat hij inderdaad bij gelegenheid steeds zegt dat men hem zou navolgen, zijn voorbeeld zou navolgen, enzovoorts. En als de Korintiërs dan zeggen, nou, Paulus stelt niet veel voor, een goede dienstknecht, maar weinig van een kerkvorst, dan zegt Paulus, nou ja, zo hoort het ook. Valt ook niks te heersen, maar integendeel, men zou de gemeente dienen. Nou goed, terug naar 1 Korinthe 4, vers 6. Deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Het is een beetje tragisch natuurlijk dat hier en daar boven de hoofdstukken in de Korinthebrieven uitspraken gezegd worden als van Paulus verdedigt zijn apostelambt enzovoort, hè. En Paulus oordeel over zichzelf en dat soort uitspraken meer. Maar dat is natuurlijk allemaal toch een beetje misleidend, want wat hij juist naar voren brengt is inderdaad niet zijn verhoogde positie of iets dergelijks, maar integendeel zijn dienende functie in de gemeente als zodanig. En waar hij niet meer is dan een dienaar, zouden de Korintiërs ook niet meer dan een dienaar zijn. En waar de apostel Paulus niet over de gelovigen heerst, zouden de Korintiërs dat ook niet doen. Dat is maar waar het om gaat. In de praktijk deden ze dat uiteraard wel, en niet alleen de Korintiërs. Maar goed, maar de bedoeling was dat zij niet zouden gevoelen boven hetgeen geschreven is. Dat is een belangrijke norm. Bij een andere gelegenheid staat dat men niet wijs zou zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn, en ook niet wijs zou zijn boven de maat die Christus nou eenmaal uitgedeeld heeft. Wat moeilijke termen natuurlijk, maar ik ga er nou toch niet verder op in. Maar de gedachte is in de eerste plaats dat de gelovige leeft onder een bepaalde beperking vooralsnog. Dat kan trouwens niet missen, want de gelovige wordt beschreven inderdaad als een dienaar en soms als dienstknecht. Betekenis van de woorden ontloopt elkaar niet zoveel, dus ik ga er voor deze gelegenheid nou ook niet op in. Maar de gelovige wordt beschreven als dienaar of dienstknecht. En dat is hij, juist omdat de gelovige kind van God is. En om dan maar eens een vers een beetje uit zijn verband te rukken. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. Maar zolang hij kind is, zou hij zich niet als heer moeten gedragen, is de gewoon de eenvoudige gedachte. Zolang de erfgenaam een kind is, is hij weliswaar erfgenaam, maar in de praktijk verschilt hij in niets van een dienstknecht en heeft hij inderdaad een dienende functie. En wordt hij opgevoed om inderdaad de erfenis in de toekomst in ontvangst te nemen. En vanuit deze gedachte is het ook heel begrijpelijk dat het loon voor onze dienst nu in de praktijk ook aangeduid wordt als de erfenis. Dat is namelijk de erfenis, dat is het loon. Maar wij zijn een kinderen gods, we zijn kinderen des konings. Dat staat geloof ik in een lied, of het ook in de Bijbel staat, weet ik zo uit het hoofd niet. Wat in de Bijbel staat, is dat Christus ons, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Daar staat het toch? Nou, dat is inderdaad wel zo, maar dat betekent nog niet dat we ook ons ook als priesters of koningen, priesters laat ik even liggen, maar dat betekent nog niet dat we ons als koningen zouden gedragen of dat wij hier zouden heersen. Integendeel, wij zouden leren hier te dienen. Nou heb ik niet zoveel verstand van koninklijke aangelegenheden, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik heb toch altijd de indruk gehad dat een beetje fatsoenlijke erfgenaam van de troon, voordat hij op de troon zit, geacht wordt toch het een en ander te leren. Inderdaad in een dienende functie. Toch? Liefst een beetje het maatschappelijk leven. Als je tsaar van Rusland wil worden, dan moet je eerst een poosje in Zaandam wonen. Dus Han, je hebt nog een aardige. Maar goed, laat maar zitten. Tsaar Peter de Grote. Eerst leren hoe je boten moet bouwen of zo. En wat ze in Rusland met schepen moesten doen, dat is mij volledig ontgaan. Maar het zal aan mij liggen. Maar zoiets, hè. En het schijnt in Nederland, dan moet je toch in ieder geval goed kunnen vliegen als je op de troon wil komen of zo. Dus je maakt nog een kans. Inderdaad. Goed, we rekenen straks wel af natuurlijk. Ja. Maar zoiets, maar men moet het een en ander leren. Misschien wel een vak, een of andere studie volgen en ervaring opdoen. Weet je veel wat. Dat hoort er nou eenmaal allemaal bij. En in deze dagen nog hoor je van politici dat ze meer onder de mensen moesten komen. Af en toe ook de post is moeten rondbrengen. Want ik moet het er niet steeds over jou hebben. Af en toe ook de post is moeten rondbrengen of iets dergelijks. En onder het volk komen enzovoort. Ja, maar zo is het ook eigenlijk. Hè. En wij als erfgenamen van de troon, want zo zit het toch wel degelijk. Wij als erfgenamen van God, ik durf bijna niet uit te spreken, omdat het zo arrogant klinkt. Maar het is nu helemaal bijbelse waarheid. Het is nog steeds in overeenstemming met hetgeen geschreven is uit 1 Korinther 4, vers 6. Wij uit als erfgenamen van de troon zouden eerst leren te dienen, alvorens eventueel te heersen. En waar iemand niet dienen kan, is zij, als u het mij vraagt, voor zover ik een indruk ervan heb, is als u het mij vraagt ongeschikt om ooit te heersen. Men moet eerst leren dienen om te kunnen heersen. En dat is in ieder geval het voorbeeld wat we hebben van de Heer Jezus, die in elk geval in zijn leven op aarde een dienende taak had, zo zonder meer. En daarna zeggen wij, hij is vervolgens uitermate verhoogd in zijn opstanding en is geplaatst op de troon. En dan nog moet ik zeggen, daar sta ik volledig achter, 100%. Maar het neemt niet weg dat die positie van Christus aan de andere kant nog steeds beschreven wordt als een dienende functie. En niet alleen een dienende functie aan zijn hemelse vader, hoewel dat dan weer het eerste genoemd wordt natuurlijk. Hij is hoge priester in dienst van degene die hem tot hoge priester gesteld heeft. Maar de dienst die God hem vervolgens heeft opgedragen is wel degelijk ook een dienst aan de gemeente nog steeds. En dat betekent dat de Heer in de praktijk nog steeds een dienende functie vervult. Nou goed. En daarom past het ons niet om een heersende positie in te nemen of zelfs maar te ambiëren. En ik praat nou niet meer over politiek, die verkiezingen, dat beschouw ik nou maar als gedaan, hè. Daar gaan we nou niet meer over praten. He? Dus het blijft nou gewoon zo dat we praten alleen over de verhoudingen binnen de gemeente. En in dat verband moet ik precies hetzelfde zeggen. Het is niet de bedoeling dat wij daarin een heersende positie nastreven. Maar de positie is dat we daar zouden dienen. En inderdaad zoveel mogelijk. En daartoe zouden we onszelf beschikbaar stellen, onszelf offeren. Opofferen, dat vind ik een raar woord altijd. En daar hangt zo'n rare betekenis aan. Dat gebruik ik dan maar niet, hoewel het in de Bijbel wel gebruikt wordt. Maar in ons spraakgebruik heeft het een negatieve betekenis, terwijl het in de Bijbel juist een positieve betekenis heeft. En daarom is het zo lastig te gebruiken. Opofferen wil zeggen aan God wijden, omhoog offeren. Dat is de gedachte. Stellen in de dienst van God. Wijden aan, offeren betekent immers wijden aan. Kijkt u maar in uw woordenboek. Die is gewoonlijk beter in dit opzicht dan welk Bijbels commentaar of Bijbels woordenboek ook. Helaas, maar het is zo. Gewoon een Nederlands woordenboek is correcter. En zegt gewoon, offeren is wijden aan. Aan een hogere macht, aan een godheid of iets dergelijks. Zich stellen of iets stellen in dienst van of iets wijden aan de godheid. En waar het betreft onze tegenwoordige positie is de Bijbel er duidelijk genoeg over. De gedachte is niet dat wij een tiende van ons bezit of iets dergelijks aan de Heer zouden offeren. Maar 10/10, hè? Dat wil zeggen, onszelf zouden wijden aan hem, opdat hij ons zou gebruiken en opdat hij ons inderdaad vervolgens in het leven zou houden. Want daar komt het op neer, hè? Hij zorgt voor zijn dienstknechten. Komt trouwens ook in deze brieven aan de orde. Maar goed, dat is inderdaad de gedachte, zodat wij inderdaad niet zouden gevoelen boven hetgeen geschreven is. En vooral, let op dat er staat, hè, wat er staat. Niet te gevoelen, opdat gij aan ons zou leren, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. Dat betekent dat onze gevoelens onderworpen zouden zijn. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat we onze gevoelens zouden onderwerpen aan de schrift. Dat blijkt in de praktijk heel moeilijk om dat bewust zo te doen. Maar je kunt natuurlijk daar wel voor kiezen en zeggen, nou, ik onderwerp me aan de schrift. En de bedoeling is inderdaad dat onze gevoelens en daarmee ook onze ambities enzovoorts onderworpen zouden zijn aan hetgeen geschreven is. Dat is natuurlijk wel lastig als je niet weet wat er geschreven is. Hè? En dat is nou precies de reden waarom we zouden weten wat er geschreven is. Want dat is de norm voor ons leven. En wat er geschreven is, ja, dat heb ik de laatste weken natuurlijk al vaak genoeg hier verteld. En ik kan natuurlijk ook gewoon doorlezen, want hier is ook nog het een en ander geschreven. Wat er geschreven is, is dat wij inderdaad onttrokken zijn aan deze wereld, overbodig gemaakt zijn, van Gods standpunt bezien. Ik geloof dat ik het woord hier in de tijd ook gebruikt heb, hè? Overtollig. Heb ik het niet gezegd hier? Heb ik het niet gezegd? Oh, was niet hier. Dat kan ik niet onthouden waar ik dat zeg allemaal. Hè? Maar goed. Nee, de gedachte is dat wij een overblijfsel zijn. U weet wel, hè? Wij zijn een overblijfsel. U weet, hij was in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Daar hebben we het nou niet meer over. Maar wij horen tot de categorie van, maar zoveel hem aangenomen hebben, desalniettemin, uit 1 Johannes, nee, uit Johannes 1, vers 10, 11, 12 enzovoorts. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven de kinderen gods te worden. Wel, dat zijn wij inmiddels ook, zei dezelfde Johannes overigens bij gelegenheid. En daarmee behoren wij tot het gelovig overblijfsel in onze dagen. Van wat? Nou, van de mensheid als zodanig, ik bedoel, een gelovig overblijfsel. En de aardigheid is, heeft Willem Jones mij nog eens een keer uitgelegd, de aardigheid is dat die woorden die in het Oude Testament, want daar was hij een aardige meester in, hè, dat die woorden in het Oude Testament voor overblijfsel, die zijn er vier verschillende in ieder geval, dat die woorden uit het Hebreeuws van het Oude Testament allen weliswaar hetzelfde betekenen in de praktijk, maar allen een verschillende achtergrond hebben, verschillende gevoelswaarden. Dat is in het Nederlands trouwens ook zo, want we hebben in het Nederlands ook nog een paar van dat soort synoniemen. Maar de gedachte is dat één van die woorden voor overblijfsel inderdaad betekent van to be redundant. Dat wil zeggen, volstrekt overtollig zijn, hè. Dan ben je redundant. Je bent nergens voor nodig. Men heeft er al genoeg. Als ze maar één nodig hebben om te vliegen, weet je wel, dan kunnen al die 1199 anderen kunnen dus gewoon weer naar huis. Dat is ongeveer het verhaal. Zoiets. Maar, nee, dat weet ik ook niet waar het over gaat. Maar bij wijze van spreken, ze hebben maar één nodig. Nou, goed. Maar in de wereld heeft men nogal wat mensen nodig. Maar wij, ze hebben ons niet nodig in elk geval.
David noemde bijvoorbeeld een neefje
Booster,
dat was ook een overblijfsel.
Was ook een overblijfsel, was ik verder nergens voor nodig. Ja. Nou, als je, ja. Nou ja, een beetje ander verband. Mevje Booster is natuurlijk een mooi voorbeeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in onze dagen. Het is wel volkomen kreupel, maar. Hè? Maar ja. Naar Joodse normen, van het huis van Saul, dat is de wet, feitelijk, is niet zoveel meer over. Maar goed, het doet nog weinig ter zake, dus ik hou maar even bij de lijn. Maar de gedachte is inderdaad dat wij als gelovigen van vandaag in ieder geval overtollig zijn. Men heeft ons niet nodig, dat is één van de manieren om het te zeggen. Als ik het niet dacht. Een van de woorden heeft dus de betekenis van overbodig, overtollig zijn. De andere, zomaar uit het hoofd dan, want ik weet het niet precies op een rijtje zo. Maar een van de andere woorden heeft de betekenis van ontkomen. Men is ontvlucht. En dus blijft men over in de zin van men leeft over. Men overleeft, volgens Hilterman dan. Maar goed, hè. Ja, dat is de Nederlandicus tegenwoordig. Hè? Want mijn juffrouw Nederlands kent iedereen nou. Dus nou noem ik Hilterman, hè. Maar goed. Maar is ontkomen zijn in de zin van ontvlucht zijn. Dat is ook zo, want ik denk toch dat wij onszelf wel zo kunnen zien. Ook individueel bedoel ik. Als ontvlucht in de praktijk aan de wereld. Dat is wat men ons ook dikwijls hoogst kwalijk neemt. En wat vele broeders en zusters ons zelfs kwalijk nemen. Dat we ontvlucht zijn, weet je wel. Nou goed, over politiek hebben we het al gehad, maar het was vorige keer. Dus, maar daar zijn we aan ontvlucht. Dat soort dingen willen we niet langer in betrokken worden. We zijn dus ontkomen. Een van de andere woorden heeft de betekenis van we overleven, we zijn overgebleven omdat we verborgen waren. Ze hebben ons gemist. Wij waren namelijk, nou laat ik maar een term noemen, wij waren gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten. En dan ben je wel gelukzalig, zoals bekend. Maar dat is dus ook onze situatie. We overleven omdat we ons verstopt hebben. We hebben de juiste schuilplaats gezocht. We overleven omdat we ontvlucht zijn, dat kan ook. En we overleven omdat we inderdaad weer die wereld niet betrokken zijn. Laten doden hun doden begraven. Wij overleven, weet je wel, we hebben ook leven ontvangen. Dat was nog zo'n woord, maar dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar dat is het ongeveer dus, hè. Ontkomen, op wat voor wijze dan ook. Goed, nou, dat is dus wat wij zijn en daardoor hebben wij maar een heel beperkte verantwoordelijkheid. Wij horen namelijk daar niet meer bij. Wij zijn daaraan onttrokken. Dus als je Galaten leest, Galaten 1, daar valt de apostel met de deur in huis. U kent de Galatenbrief, het gaat over dat we zouden gaan laten. He? Dat wil zeggen, niet zouden leven onder de werken van de wet. En de apostel valt met de deur in huis en zegt meteen precies waar het op staat. Daarna gaat hij heel uitgebreid de zaak beargumenteren. Maar in vers 4 van Galaten 1 zegt hij precies waar het op staat. In één keer. Hij spreekt over Christus in zijn aanheffen. Aanvraag van de brief, weet je wel, afzender geadresseerde. En dan van Christus die zich voor ons heeft overgegeven. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Dat is wat hij nu doet. Te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En waar gaat de brief over? Over dat we onttrokken zijn aan de wet. En dan moet je die twee dingen dus even bij elkaar optellen. De hele brief gaat over, we zijn verlost van de wet en geplaatst in de vrijheid. Maar in het Bijbelse opschrift zelf staat dat het erom gaat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, niet over ons heerst, maar integendeel, hij heeft zich voor ons overgegeven. Dat is een term die normaal ook gebruikt wordt voor het brengen van offer, en dus voor een dienende, een wijdende functie, zal ik maar zeggen. Hij heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou, dat is hij dus nu aan het doen, is hij mee bezig. Dat is zijn dienstwerk aan ons. Het is maar één manier om het te zeggen, maar wel heel belangrijke. Omdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En de hele brief gaat er vervolgens over hoe hij ons getrokken heeft van onder de wet. Waarmee maar gezegd wil zijn natuurlijk dat de wet van alles te maken heeft met de tegenwoordige boze eeuw. Niet omdat men hem niet houdt, maar omdat men eronder leeft. En niet omdat men hem niet houdt. En hij heeft zich voor ons overgegeven. Wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En heeft zich daarvoor overgegeven. Wat heeft hij dus gedaan? En precies, dus dat bedoelde ik. Ik bedoelde te zeggen, hij is dus de toekomende eeuw. Maar dat is de gnostische manier om het te zeggen, vrees ik. Dus dan moet ik zeggen, hij heeft een begin gemaakt met de toekomende eeuw. Hij heeft de toekomende eeuw doen aanbreken. Ja, makkelijk is te zeggen, hij is de toekomende eeuw. Zoals Satan de tegenwoordige eeuw is. Satan is de eeuw deze wereld. En Christus is de eeuw van de toekomende. Maar goed, dat kan ik zo snel nou niet uitleggen, dus laat het dan maar weer even voorbij gaan. Maar hij heeft zich overgegeven om ons te trekken uit de tegenwoordige eeuw. Dat heeft hij gedaan door de toekomende eeuw te doen aanbreken, te vestigen of wat er maar wezen mag. En voor zover de tegenwoordige boze eeuw van doen heeft met de heerschappij van de wet, en daar heeft het mee van doen, blijkens de hele rest van de brief, is het dus zo dat hij zich heeft overgegeven om het nieuwe verbond, want de wet is het oude verbond, om het nieuwe verbond in werking te stellen en te doen werken. Opdat niet meer de wet over ons zou heersen in verband met de tegenwoordige boze eeuw, maar opdat genade over ons zou heersen in verband met de toekomende eeuw. En de bedoeling is dus dat wij in de praktijk nu overgezet worden uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende en vanuit de wet onder de genade. Toen was er iemand die kan scherp denken, heel technisch, en die zegt dan natuurlijk meteen, ja, maar dat is al gebeurd, want door de dood van de Heer Jezus kwam een eind aan de tegenwoordige boze eeuw en aan de wet. En in zijn opstanding kwam een begin aan de toekomende eeuw, zeg ik, gefeliciteerd. Eerst tussendoor zo, maar dat is namelijk zo. Is begin gemaakt bij de toekomende eeuw. En met zijn opstanding is ook het nieuwe verbond in werking getreden. En dan zeg ik driewerf gefeliciteerd, want dan ben ik al blij als men dat begrepen heeft. Maar dat mag dan zo zijn, dat mag je dan in een mooi bedelingsschema ook uiteen kunnen zetten. Maar het mag dan zo zijn dat in onze bedeling genade heerst en wij geplaatst zijn onder de toekomende eeuw. Maar waar de Galatenbrief over gaat, is over de vraag of wij ook daadwerkelijk onder die toekomende eeuw leven. En of wij ook leven onder de heerschappij van de genade. Ik kreeg iemand aan de deur, dat is nou heel lang geleden. En die zei tegen mij, ik zal niet vertellen wat er allemaal omheen zat, maar dat heeft diepe indruk op gemaakt. Toen kreeg ik een gereformeerde aan de deur. En die zei, weet je wat nou is? Hij zegt, bij jullie leren ze de heerschappij van de genade. En bij ons leren ze de heerschappij van de wet. Hij zegt, maar bij ons weet je waar je aan toe bent. En bij jullie niet, want bij jullie leren ze de genade, maar in de praktijk word je toch onder de wet gezet. En dat was waar. Dat moet ik achteraf, nou toen meteen eigenlijk wel, maar dat moet ik toegeven, alleen ik had er nooit zo bij stilgestaan. Het was namelijk ook zo. Zie? En zo, dat heb ik nou, dan kun je theoretiseren, zeggen het oude verbond, nieuwe verbond, bedelingen zus, bedelingen zo, dan moesten die mensen niks van weten. Maar ze zeiden gewoon, in de praktijk is het onderscheid er toch niet. Het is maar theorie en ik moet zeggen, men had gelijk, zo was het in de praktijk ook. En zo is het dikwijls, nog steeds. Zie? Maar waar het om gaat, is niet om de vraag onder welke bedeling wij leven, of welke bedeling nu op het schema staat, en waar 192, wat is het van het jaar 19, weet je veel, 94 geloof ik, waar het ergens in welke bedeling dat valt. De vraag is waar wij onder leven. En diezelfde vraag kon je trouwens stellen aan de mensen die leefden in de dagen van de wet. Want je kon leven in de dagen van de wet zonder onder de wet te leven. Je kon ook leven namelijk onder de belofte. Om maar eens wat te noemen. Toch? Ja, daar ging het maar om. Alleen degenen die in de dagen van de wet leefden, maar die leefden onder de belofte, die werden toen genoemd het gelovige overblijfsel. Niet het wettisch overblijfsel hoor. Het gelovig overblijfsel, ook in die dagen. Er was niet een leven onder de wet, er was leven uit genade. Die weliswaar niet heerste, maar die wel degelijk beloofd was. En je kan uit zo'n belofte leven. Dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham. Nee, ik heb hem niet gezien sinds kort, maar nee. Nee, het duurt nog even. Maar goed, hè. Tja. Maar weet je nou waar het om gaat? Niet om of de wet vervuld is. De vraag is of we eronder leven. En de gedachte is dat de Heer zich voor ons nu, gelaten 1 vers 4, heeft overgegeven om ons in de praktijk ook te brengen onder de heerschappij van de genade. Om ons te leren te leven uit de genade, zal ik maar zeggen. Om te leren leven vanuit die, of in die toekomende eeuw. Om te leren te eten van de boom des levens in plaats van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Om het dan maar weer op typologische wijze te zeggen. Maar dat is waar het om gaat. Maar niettemin, het blijft het dienende werk van Christus in onze dagen. Nou, wat wij zouden doen, wat zij in ons leven als gelovigen, is leren te leven vanuit de beginselen van die toekomende eeuw. Nee, leren te leven, niet meer dan dat, denk ik. Dat is onze verantwoordelijkheid, dat we dat zouden leren. De Heer Jezus in de dagen zijns vleeses heeft geleerd. Ik heb wel eens vroeger gedacht, waarom moest hij zo lang leven om voor het hij gekruist werd? Had het nou niet meteen even snel, dan lijkt me toch voor alle partijen veel prettiger. Hoe zeg je zoiets? Hè? Zonder dat het banaal klinkt, want zo bedoel ik het niet. Maar waarom moet iemand nou, pakweg, in ieder geval dan toch een jaartje of 30 er tegenaan kijken dat hij gekruist was? Wat was er dan voor nodig? Had toch wel sneller even gekund. Maar het hele verhaal is, zo staat het er ook, dat hij in de dagen zijn vleeses verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Nee, zonder ongeloof, maar dat is dan het resultaat. Ik kwam niet tot ongeloof. Maar daarna staat er dat hij in de dagen zijn vleeses gehoorzaamheid, geloof dus, heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En als loon ontving hij daarna dus derfenis. Hè? Derfenis. Werd hij tot zoon gesteld en dus tot koning en dus tot hoge priester. Maar nog steeds vinden we de Heer inderdaad in een dienende functie. Ook hij, tot op vandaag, gevoelt niet boven hetgeen geschreven is. Want als er staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven, betekent de uitdrukking niet helemaal hetzelfde als hij heeft zich gewijd of geofferd. Het is een synoniem, maar het is niet helemaal hetzelfde. Als er staat hij heeft zich overgegeven, betekent het letterlijk dat hij zich beperkt heeft. Dat wil zeggen, beperkt heeft tot één specifieke taak. Nou, het hadden er ook twee kunnen zijn, theoretisch dan. Maar beperkt in zijn bediening, om zo te zeggen. Hij beperkte zich nu toe om de gemeente te bouwen. Dat is een beperking. En ook hij treedt dus niet buiten hetgeen geschreven is. Want het is de bedoeling dat hij als eersteling van die nieuwe schepping zich eerst bezighoudt met de verzameling van dat volk voor zijn naam. Het volk uit de heiden, het volk met een hemelse bestemming en roeping enzovoorts. En op het onderwerpen van alle volken, in de zin van hen hoeden, of onderwerpen, met een ijzeren roede, daar moet u nog op wachten. Dat komt later pas. En inderdaad, ik ben het met u eens als u zegt, dat is wel aardig, de heerlijkheid van Christus, maar als niemand het ziet, wat heb je dan een heerlijkheid, hè? Als de koningin je waardeert, is dat leuk, maar als je niet zo'n ding om je nek kan hangen, of zo'n medaille of zo, weet je niet. Een lintje, ja natuurlijk, ja. Ik kon het lint niet vinden. Maar Ja, zuster. Niet zo snel. Ja, hè? Maar dat is waar. Maar als niemand het ziet, wat heb je er dan aan, hè? Ja, dat is ook zo.
Dat moest je niet brengen uit. Dat zie je naar een belofte in Riesa.
Ja. Ja, dat is altijd zo geweest. Daarom, ja, daarom, de bedelingen zijn wat dat betreft ook maar betrekkelijk. Want in de praktijk gingen ze toch om, onder alle bedelingen vanaf Adam, dat men zijn hoop zou vestigen op de vervulling van de beloften die God gedaan had. En de beloften zouden pas vervuld worden, definitief en volledig in elk geval, pas na de dood. Dat wil zeggen, in een nieuwe schepping. En tot en met de allerlaatste bedeling is dat de essentie van leven uit geloof, ook in de 1000 jaren. Want ook aan degenen die in de 1000 jaren leven zullen, is een belofte gedaan. En ze zouden uit die belofte leven, de belofte namelijk van een nieuwe schepping, waarin niet alleen de Satan is weggedaan, want die is in die 1000 jaar ook niet actief. Hè? Die is daar overtollig, denk ik altijd. Maar goed. Ja. Maar waarin ook de zonde zal zijn weggedaan. En de dood bovendien. Definitief althans. Het is altijd leven uit belofte wat God beloofd heeft voor de toekomst. Daarom is er wel verschillende bedelingen en een flink verschil eventueel. Maar er is toch één, ook, hoe heet dat, grootste gemene deler heet zoiets, geloof ik, of niet? Dus waar het om gaat, leven uit inderdaad beloften. Maar waar het om gaat is dat de mens, dat, of althans de gelovige, levend in het vlees en als onderdeel van de oude schepping, zijn plaats zou weten en inderdaad zou leren te dienen. Godsdienst noemt men het ook gewoonlijk, hè. Maar goed, dat men zou leren God te dienen om vervolgens deel te hebben aan zijn heerlijkheid in de toekomst. En voor de Heer Jezus zelf gold hetzelfde. Hij diende, en tot op zekere hoogte van één kant bezien, doet hij dat nog steeds. En pas in de toekomst zullen beloften definitief vervuld worden. Dat is maar waar het om gaat. En wij zouden gewoon dat voorbeeld navolgen en dus ons onderwerpen aan de schrift. Als één ding kenmerkend is voor het leven van de Heer Jezus, dan is het dat hij zich onderwierp aan de schrift. Bewijs? Nou ja, anders zou je zich toch ook niet hebben laten kruisigen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Voorlopig, hè? Maar zo is het. Hij onderwierp zich aan de schrift. En dat is wat hij zijn tijdgenoten kwalijk nam. Niet dat ze zondaren waren, maar dat ze zich niet onderwierpen aan de schrift. Integendeel, want de ellende is dat de religieuze mens in het algemeen zich gewoonlijk, denk ik, gewoonlijk stelt boven de schrift. En de schrift aan zich onderwerpt. Theologie noemen wij dat. He? Iedereen denkt er verschillend over. Maar of hij het recht heeft dat te doen, dat is nog maar zeer de vraag. Hij zou zich aan de schrift moeten onderwerpen. En zolang men zich niet onderwerpt aan de schrift, kan iedereen er verschillend over denken. Men doet het tegenovergestelde. Men onderwerpt de schrift aan zich. En dat is wat de Heer Jezus zijn tijdgenoten kwalijk nam. Waar de traditie, orthodoxie eigenlijk, waar de traditie hoger gesteld werd dan de schriften. En dat is in het algemeen in het christendom ook het geval. Men stelt eigen traditie boven die van de schrift. Ja, let er maar eens op, hè. Nee, ik veroordeel ook niemand. Maar ik heb er wel een mening over. Hè? Als je af en toe de Bijbel eens leest, zal ik maar zeggen, krijg je daar vanzelf een mening over. Zo zit het gewoon. Als je onderwerpt aan de schrift, dan leer je andere dingen inderdaad doorzien. Nou, hoe het ook zij, wij worden dus nadrukkelijk gewaarschuwd om het voorbeeld van Paulus en eventueel Apollos na te volgen, om niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. En wat geschreven is, is dat wij nu kinderen Gods zijn. Daar kun je heel positief waarderen en zeggen, nou, we zijn kinderen Gods. Inderdaad, dat is heel positief en het is ook iets heel hoogs, ongetwijfeld. Maar niettemin, kinderen is niet iets hoogs. God is hoog, maar kinderen, dat is niet wat hoogs. Kinderen hebben niks in te brengen dan lege briefjes. Krijg ik wel last met de kinderbescherming. Maar ja, laat me zitten. Maar zo is dat wel. Kinderen zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de ouders. Er is u nooit opgevallen dat in Efeze 5, hè? Even onder elkaar, 6 geloof ik inmiddels trouwens, dat daar staat, gij kinderen, weest uw ouders gehoorzaam. Wel bemoeit de apostel zich mee, denk je dan, toch? Of niet? En bovendien zegt hij, eer uw vader, want de wet zegt, eer uw vader en uw moeder, het welke is het eerste gebod? Nee, het eerste gebod met een belofte. Dan denk je, man, zet je ons nou alsnog weer onder de wet? Enzovoorts, hè. Wat moeten we daar nou mee in Efeze 5? Maar het is natuurlijk heel voor de hand liggend. Wij zijn nee, hij zegt het tot kinderen, natuurlijk. Maar neem niet weg, datzelfde verhaal daarna automatisch op een hoger niveau wordt toegepast. Wij zijn kinderen Gods, wij zouden ons onderwerpen aan onze geestelijke vader in elk geval. Moeder eigenlijk ook, maar dat is zo moeilijk om uit te leggen. Moeder Sarah heb ik nagevraagd in Galaten, maar die zoek je een andere keer maar uit. Hè? Maar in ieder geval, wij zouden onze vader eren, ons geestelijke vader eren, onze geestelijke vader gehoorzaam zijn, en er zit inderdaad een belofte aan vast, die dan ineens begrijpelijk wordt, opdat gij lang leven zoudt hebben. Ik zeg altijd dat het bijzonder gezond is, als je als kind geleerd hebt je ouders te eren. Je kunt later alsnog leren trouwens. Voor sommigen is dat misschien een troost. Maar dat meen ik echt. In het algemeen gesproken. Ik praat niet over uw situatie. Ik praat gewoon over in het algemeen gesproken. Want waar een kind leert te dienen. Waar een kind leert niet te gevoelen boven hetgeen hem toekomt. Of boven de maat waaronder hij gesteld is. Leert hij een heleboel wat hij later in zijn leven goed kan gebruiken. Wat inderdaad erg goed is voor zijn gezondheid. Leren tevreden zijn met een betrekkelijk ondergeschikte positie. Ik denk dat het heel gezond is. Maar wij als kinderen Gods, want ik ga nou maar niet over die oude schepping meer praten. Hè? Maar wij als kinderen Gods zouden inderdaad leren als kinderen Gods door het leven te gaan. Niettemin als kinderen Gods. Maar dat is het uitzicht door de toekomende erfenis. Maar als kinderen Gods. Dat wil zeggen, in een dienende functie, in gehoorzaamheid aan God zelf, in gehoorzaamheid aan het woord en in afwachting van degene die ons zal oordelen. Met een paar versen eerder hier dan uit 1 Korinthe 4. Want dat is inderdaad waar het om gaat. Niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. En als men dat wel doet, dan krijg je een situatie als in Korinthe, namelijk dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Waardoor zouden ze zo opgeblazen geweest zijn, denkt u? Een strikvraag, hoor. Nou, waardoor wordt men opgeblazen? Ja, precies. Precies. Door kennis. Ja. Dan zeg ik voor degene die zegt, het gaat maar om één ding, om bijbelstudie. Je moet zoveel mogelijk van de Bijbel weten, enzovoorts. En dan ben je een tof... Nee, dat is Hebreeuws, natuurlijk. Een tof... Zoiets, hè. Ben je een toffe gelovige in de ogen van de Heer en dan komt alles wel goed. En dan zeg ik, nou, als je het zo zegt, is het toch wat mis. Want dan word je net als die fariseeën die waterzuchtig was, want dat is namelijk hetzelfde. Die zat vol met het woord, met water. Dat is hetzelfde, die fariseer, die waterzuchtige man. Nee, het was niet, was de fariseer, weet ik trouwens niet meer. Geloof wel. Het was bij een fariseer in huis. Het werd toegepast door de Heer op die fariseer, zo was het, ja. Maar het was een waterzuchtige man, die zat dus vol met water om een of andere reden. Maar water is een beeld van het woord van God. Maar normaal gesproken word je van water niet opgeblazen. Er is dan toch iets mis met de stofwisseling, naar ik aanneem. He, moet iets mee miswezen. Het had wijn moeten worden eigenlijk, ja. Zoiets is het. He. Maar water in ieder geval blijft het dan niet. Maar waar het om gaat is inderdaad dat hij gevuld was met water. Nou, dat is wat kennis doet. Maakt de mens opgeblazen, hoogmoedig en dat soort dingen meer. Nou is er niks mis met kennis, maar de bedoeling is wel... maar dan moet ik het in gewoon Nederlands zeggen. De bedoeling is wel dat die kennis niet zit in het hoofd, maar in het hart. Dat het via het hoofd binnenkomt wellicht, dat hoop ik altijd maar. Want dan komt het langs de beste weg binnen altijd. Dus men begrijpt ook inderdaad, want dan blijft het beter steken, bij mij in ieder geval. Dan kun je het beter vasthouden. Maar het gaat erom inderdaad dat het in het hart komt bij wijze van spreken. Dat het deel wordt van ons leven. Begrijp u? Het is niet de bedoeling dat wij kennis hebben in de zin van dat wij zijn la opentrekken en alle gegevens bij de hand hebben en naar believen kunnen kunnen ventileren enzovoorts. De bedoeling is dat het inderdaad deel uitmaakt van ons wezen. Dat de stofwisseling, dat het in ons leven wordt opgenomen enzovoorts. En dan blaast het niet op. Dan. Juist, zuster. Dan bouwt het op. Dat zijn de uitspraken een paar hoofdstukken verder in deze brief. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ik denk altijd nog dat de vertalers daar een mooie kans hebben laten liggen. Hè? Want ik vertaal altijd met de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Want dat is waar het natuurlijk toch om gaat. Hè? En opblazen, u weet toch wat dat, waardoor het opblazen veroorzaakt wordt eigenlijk, is een moeilijke. Zie. Surdezem, dat bedoel ik. Dat is wat surdezem doet. Dus de werking van de zonde. Die blaast op. Die doet de dingen groter lijken. Verdrijven dan beter, denk ik altijd. Maar, hè? Maar de, het neemt niet echt toe. In het gunstigste geval blijft het hetzelfde gewicht. Meestal minder, vrees ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het wordt niet meer. Het lijkt alleen meer. Het ziet er groter uit en de mens ziet aan wat voor ogen is, dus die heeft belang bij opgeblazenheid. Dat is het verhaal. Maar de bedoeling is niet dat we als kinderen gods opgeblazen worden, maar de bedoeling is dat we opgebouwd worden. En dat heeft niks met omvang te maken, het heeft niks met het gezicht of met uiterlijke vormen, afmetingen te maken. Het heeft te maken met gewicht. Waardering in de Bijbel, hè? Waarde, waardering, of gewoon het werkwoord waarderen, veronderstelt in de Bijbel altijd wegen. En dat komt omdat het van oudsher zo geweest is. Wegen, gewicht. Wij zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, nieuwe vertaling is dat geloof ik, hè? Of niet is te waarderen tegen, maar dat is hetzelfde. Het is gewogen en niet de omvang gemeten. Maar kennis blaast op, maar het gaat niet om dat soort kennis. Het gaat om kennis die dieper zit. Namelijk kennis in de zin van gemeenschap hebben aan, deel hebben aan. En dat is inderdaad wat opbouwt. En dat is waar het om gaat. Hè? Maar goed, dat was even een zijlijn. Maar anders dan zeg ik, ja, het gaat niet om dat wij zouden heersen enzovoort. Of dat we macht uitoefenen in de wereld. Dan zegt u allemaal ja, ja, ja. En, maar dan loop ik het risico dat u daarna zegt, nee, het gaat om kennis van de schriften enzovoort. En dat heb ik dus nou eerst maar even afgevangen. Want dat is niet echt waar het om gaat. Waar het om gaat is niet dat we elke Bijbelse quiz kunnen winnen. Hoewel het natuurlijk erg voordelig is als de geldprijzen hoog genoeg zijn. Zo kun je er toch nog mee aan de kost komen wellicht. Hè? Maar de bedoeling is dat wij inderdaad hem kennen. En dat is kennis van een hele andere aard natuurlijk. Het gaat erom dat het ons werkelijk voedt, dat het ons wat doet, dat die stofwisseling werkt, zal ik maar zeggen, dat wat we in ons opnemen ook daadwerkelijk deel wordt van ons leven. En ik ken heel wat gelovigen waar de stofwisseling niet in orde is. Die kennen een boel, maar worden hooguit opgeblazen. Maar dat is nou net niet de bedoeling. We komen bovendrijven, maar we moeten niet bovendrijven, men moet dienen. We hebben geen verhoogde functie, we hebben een dienende functie in de gemeente. En dat is wat de apostel hier zegt. Hè? Opdat gij aan ons zou leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, daaraan zou men zich onderwerpen en dus door het leven gaan als kinderen. Weliswaar kinderen gods, maar dat slaat op de toekomst en op onze erfenis, want we zijn erfgenamen gods dus, maar nu levend als kinderen en in niets verschillend dus van een dienstknecht. Met onze levens gewijd aan, in principe onze ouders, en waar een kind gezond is, zal het van nature ook, oorspronkelijk althans, geneigd zijn de ouders na te volgen. Nou goed, meer zal ik daar maar niet van zeggen. Dus, dat men niet zou gevoelen boven hetgeen geschreven is, en dat je niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Want dan krijg je, de een voelt zich nog beter dan de ander. De een heeft nog grotere macht dan de ander. Ik heb even gelisten gekend, als je ze uitnodigde om een spreekbeurt te vullen, vroegen ze niet eens eerst wat het kostte, maar vroegen, of wat het moest op, wat ze ervoor konden vangen. Maar die vroegen in de, wij zeggen tegen muzikanten altijd als ze vragen, wat, als we ze huren, muzikanten, zeggen we altijd, kost niks. Weet je wel. Zo van, het levert niks op ook. Maar goed, bij wijze van grap. Maar ik ken zelfs evangelisten, althans die heb ik gekend. Als je ze vroeg om een spreekbeurt te vroegen, vroegen ze niet van, ja, dat kost zoveel of iets dergelijks. Dan vroegen ze, hoeveel mensen komen daar? Dat was het gewoon. Het benaderde inzien ken ik er eigenlijk nog wel een beetje erg veel. Die op gelijke wijze redeneren. En niet dat het niet de moeite waard was om voor weinig mensen te spreken, maar het is slecht voor hun. Voor een imago. Image. U weet wat dat betekent? De buitenkant betekent dat. De persoon, de buitenkant. Imago. Hè? Voor het aangezicht. Moeten de mensen wel voor denken dat je maar voor zo weinig mensen spreekt. Dat kun je niet doen. Dat is slecht voor je carrière en zo. Dat is de manier van redeneren. Nou, dat is nou opgeblazen. Hè? Dat is precies wat hier staat. Dat geen niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Hebben ze u nooit gevraagd, als u eens wat vertelde, van hoeveel mensen zijn er die dat nog meer geloven? Nooit gevraagd? Hè? Ja, en dan, hè? En dan weet je waar het om gaat, hè? Dan zeg je maar gewoon dat je bij een zeer exclusieve club hoort. Exclusief. Dat is een ander woord voor het overblijfsel, hè? Exclusief. Buitengesloten. Maar daardoor wel ontvlucht en overgebleven en ontkomen. Dus me daar niet bij willen horen. Nou ja, dan niet, hè? Maar dat is wel waar het om gaat. En wij zouden dus niet opgeblazen worden de een tegen de ander. Want dat zijn precies de begrippen die in de wereld gelden. Maar daar zijn we nou juist van verlost. En soms denk ik dat de wereld daaraan kapot gaat. Precies aan dit soort beginselen. Het gaat er niet aan kapot, hoor. Dat maakt verder niks uit, hoor. Voor zover de wereld bestaan moet, houdt de Heer het in stand. Staat in mijn Bijbel tenminste, enzovoort. En voor zover de wereld kapot moet, zal de Heer het ook zelf doen. Dus er is niks mee mis. Maar als de dingen een natuurlijk verloop zouden hebben, zou het zo gaan. Aan dit soort metingen. Daarom heb ik zo'n hekel aan die pols, weet je wel, die, hoe heet zoiets? Hoe heet het nou, die marktonderzoek, ja, de pols heet het toch, met een goed Engels woord. Hè. Nou goed, hè, zoveel dit, zoveel dat, en wat maakt me dat nou uit, hè? En dan wordt de mensen weer een mening gevraagd, hè, aan de lijsttrekkers enzovoort. Hè. Want in de pols van vandaag is de een weer gezakt en de ander weer gestegen en dat soort dingen meer. Daar gaat het alleen maar om. Dat is al waar het om gaat. Nou, en dat is waar de wereld op draait in de praktijk. Maar waar het ons om gaat, is niet om dat soort zaken. Integendeel, de apostel besluit zijn tweede Korintherbrief, en laatste dus ook trouwens, maar besluit zijn tweede Korintherbrief met te zeggen, ik roem aan één ding, dat is in mijn zwakheid. Dat is natuurlijk een wat vreemde terminologie, maar het was er één die de Korintiërs geacht werden te kunnen begrijpen. Want wat zwakheid was, dat wisten ze. Goed. En dus zegt de apostel, ik zal roemen in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Maar of men dat begrepen heeft, is nog maar zeer de vraag. Maar wij die gewend zijn aan dat alle dingen in de schepping nou eenmaal omgekeerd zijn, of worden door de Heer zelf, wij zouden dat moeten begrijpen. Toch? Of niet? Alle dingen worden omgekeerd. Wij waren in duisternis, we zijn gebracht in het licht. De wereld denkt dat wij in duisternis zijn, maar in tegendeel, wij zijn in het licht, enzovoort. En hol en bol, en onder en boven, en binnen en buiten, daar hebben we het allemaal alles over gehad. Hè? Maar het is omgekeerd. En degene die zijn leven zal willen verliezen, zal het behouden. Degene die zich vernedert en dus onderwerpt aan het woord Gods en onder de krachtige hand Gods, zei Petrus, die zal inderdaad verhoogd worden. En dan wordt hij niet opgeblazen, maar integendeel door de Heer zelf verhoogd en door de Heer zelf verheerlijkt. En dat is waar het om gaat, hè? Dat is waar we naar uitzien. Dus, wij zouden niet gevoelen boven hetgeen geschreven is, en daarmee is meteen als we dat doen, is meteen de mogelijkheid uitgesloten dat wij opgeblazen zouden worden tegen de ander, ons beter zouden voelen dan de ander, of dat soort dingen meer. En waar wij ons niet beter voelen dan de ander, zullen wij automatisch elkaar dus ook niet veroordelen. Want veroordeling komt altijd voort uit hoogmoed. Het is een wat sterke term, dat geef ik meteen toe, hè. Maar zo ligt het wel ongeveer natuurlijk. Hè? Als de rechter zich niet beter voelt dan degene die voor hem als beklaagde verschijnen, dan is hij, denk ik, helemaal niet in staat om als rechter te functioneren. Toch? Hij kan toch moeilijk tegen zo'n verdachte zeggen, ja jongen, ik was eigenlijk net zo, hè? Toch? Dat kan hij toch niet maken? Of wat ben je toch een domme vent? Ik doe hetzelfde, maar ik zorg dat ze me niet betrappen, of zoiets, hè? Dat soort dingen. Toch? Want dat niveauverschil moet er zijn. Dat is maar heel eenvoudig. Maar als wij ons niet verheven voelen boven een ander, dan zullen we die ander ook niet veroordelen. En waar we ons minder weten dan een ander, waar we een dienende functie hebben, zullen we anderen eventueel te hulp komen waar het noodzakelijk is. Want dat is precies wat de Heer zelf ook doet. En dat zijn de situaties die de apostel Paulus in gedachten heeft, maar die helaas onder de Corinthiërs niet voorkwamen. Daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Wij waren bij het opblazen gebleven. Bij 1 Korinthe 4 vers 6. Waarna wij terechtkomen in vers 7. En daar vraagt de apostel, want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, zo ja, en waarom niet? Of zoiets. Van die moeilijke vragen allemaal achter elkaar. Wie onderscheidt u? Dat is een uitspraak die rechtstreeks aansluit natuurlijk eveneens bij het eerste deel van 1 Korinthe 3. Ik zeg eveneens, vanwege ik heb deze dingen op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast. Dat waren die dingen van dat bouwen, weet u wel. En de uitspraak hier, wie onderscheidt u, die heeft te maken met het onderscheid wat gemaakt werd onder de Korintiërs tussen ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Christus, en er was er nog een wiens naam wij nu ook maar niet zullen noemen. Maar er was verschil gemaakt. En de vraag wie onderscheidt u is hetzelfde als de vraag wie maakt er eigenlijk verschil bij u? Wie maakt die indeling eigenlijk? Hè? Wie maakt het onderscheid? Dat is onderscheiding. Onderscheiden is niet een lintje ontvangen. Hoewel als je een lintje ontvangt dan wordt er ook onderscheid gemaakt. Dat is waarom zoveel mensen er tegenwoordig bezwaar tegen hebben. Want alle mensen moeten worden geacht gelijk te zijn. En als de ene helft van Nederland een stropdas draagt. Nou ja, goed. En de andere een lintje, bedoel ik, hè. Dan wordt er onderscheid gemaakt. Dat is onderscheiding, hè. Maar wie onderscheidt u? Wie maakt dat verschil? Wie deelt u in vakjes? Op grond waarvan gebeurt dat, is de vraag, hè. En dus zegt hij, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? De gedachte is, wat hebt gij dat gij van mij niet hebt ontvangen? Want Paulus was de eerste die daar het een en ander heeft afgeleverd. Het evangelie namelijk. Heeft daar de boodschap gepredikt. En hij vraagt nu, hoe komt het nou dat er verdeeldheid is onder u? Niet alleen naar aanleiding van 1 Korinthe 3, maar al naar aanleiding van 1 Korinthe 1. Waar komt dat verschil nou vandaan? Wat heb je nou ontvangen? Of wat is daar nu gepredikt? Hè? Wat heb je ontvangen wat je niet al ontvangen had tevoren? De vraag is eigenlijk, wat hebben die, wat heeft Apollos, Kefas of wie het maar geweest mag zijn, wat hebben die je dan gegeven wat je van mij niet hebt ontvangen? Dat wil je wel weten, want dat is het kennelijk waardoor het onderscheid ontstaan is en waardoor die scheuringen, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd, ontstaan zijn. Maar nou de volgende vraag is, en zo gij het ook ontvangen hebt, van mij al, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hadt? Want dat is vanuit Nederlands dan, hè? Alsof gij het niet ontvangen had. Men beroemt zich op Apollos of op Petrus eventueel. De apostel zegt, wat hebben die je dan gegeven? En wat gaven ze je dan wat je van mij niet ontvangen had? En als je het van mij al ontvangen had, waarom roem je dan in Apollos of Kefas of wie het maar wezen mag? Waar is het verschil dan? En de apostel kan het rustig vragen, omdat u en ik weten. Nou, wat weten wij? Dat ze van niemand meer ontvangen hebben dan van de apostel Paulus. Daar ben ik stellig van overtuigd. In ieder geval, waar het om evangelie gaat, en dus om nieuw verbond en al wat ermee samenhangt, kunnen ze van niemand meer ontvangen hebben dan van de apostel Paulus zelf. Ja, de volle raad Gods. De uitdrukking van de apostel zelf, bij gelegenheid, hè? Inderdaad, dat is waar het om gaat. En als dat dan zo is, dan hebben die Korintiërs geen enkele reden om Paulus te verwerpen als een dienstknecht van Christus. En toch is het dat wat ze deden. Hem verwerpen als apostel. U weet wel, omdat hij geen fulltimer was, hè? In Korinthe bouwde die tenten. Hè? Hij werkte bij een uitzendbureau, weet je veel. Maar in ieder geval, hij zorgde voor zijn eigen onderhoud. Ze hebben waarschijnlijk niet eens geweten dat hij inkomsten kreeg vanuit Filippi. Ja, want zo was het, hoor. Ja, dat wordt bij gelegenheid wel vermeld. Nee, niet in de Korinthebrieven, geloof ik. Maar in de Filippense brief wel. Hij kreeg inkomsten uit Filippi, maar niet van de Korintiërs. Maar juist omdat de Korintiërs zelf niet bijdroegen in zijn onderhoud en in zijn bediening. Juist daarom vonden ze hem geen goede apostel. Wij weten precies hoe het zit. Hij had tegen haar moeten zeggen dat ze nu verplicht, wat was het inkomen? Dus ze verplicht zoveel procent van hun inkomen, zoveel per jaar moesten bijdragen aan kerkelijke belasting, of wat het maar wezen mag. Als hij dat gedaan had, hadden ze gezegd, dat is een apostel. Dat is een kerkvorst. En u weet, als je heerschappij wil uitoefenen, moet je beginnen met belasting op te leggen. Heb ik eens nagevraagd aan iemand die in de keuken hoort te werken. Hé, wat hoor ik daar? Kok. Kijk. Ja, niet verder vertellen, zuster, hè. Ja. Dat is voor het cryptogram. Maar die mensen lossen elke avond een cryptogram op. Dat weet ik toevallig. Dat heb ik toch netjes gezegd, hè. Want dat ze op het toilet hangen bij je, dat heb ik maar niet verteld, natuurlijk. Hè? Ja, goed. Maar zoiets, hè. Maar dat is heel nuttig. Als u moeilijkheden hebt met Nederlands, leer cryptogrammen oplossen. Dan leer je Nederlands van. Dat meen ik echt. Nee, het is heel moeilijk, maar dat helpt echt. Daar leer je taal begrijpen. Nou goed. Maar terug naar dit onderwerp dan. De gedachte is inderdaad dat als ze al wat ontvingen, het moet van de apostel Paulus geweest zijn. Het probleem is juist dat alle anderen, over het algemeen, wat we in de Bijbel kunnen controleren althans, hè, is het bij alle anderen zo, dat ze inderdaad veel terughoudender zijn. In ieder geval minder prediken dan de apostel Paulus. Dat is trouwens altijd het probleem, ook in onze dagen nog steeds. Altijd minder dan Paulus. Als er iemand van de apostelen in onze dagen niet erkend wordt als apostel, is het ook inderdaad nog steeds Paulus. Maar het punt is dat waar mensen komen die inderdaad de gemeente onder druk zetten, die van alles van ze moeten, die hun verplichtingen opleggen, nee, die hen in het gezicht slaan en dat soort. Maar dat staat in de tweede Korinthebrief uitgebreid, hè? Waar dat gebeurt, daar ineens wordt degene die dat doet als apostel of als dienstknecht des Heren ineens erkend. Merkwaardig genoeg, maar het is tot vandaag de dag nog zo. Als maar macht en druk wordt uitgeoefend enzovoort. En soms denk ik inderdaad dat politici altijd maar zwaardere lasten willen opleggen om daarmee gewichtig te kunnen doen. Dan zijn ze inderdaad heerser. Hè? Het volk lekker, weet je wel, afknijpen die ap. Zoiets, hè. Nee, zo gebeurde het in de militaire dienst. Was veel onschuldiger, maar daar ging het ook zo. Als je daar van die fanatieke officieren of onderofficieren had, dat waren die lui die inderdaad voor alles van de militaire eisten van de dienstplichtigen, wat volstrekt overbodig was overigens, maar het was alleen maar om hun macht te laten gevoelen. Dat is maar het verhaal, hè. En in God, de godsdienstige wereld, de religieuze wereld, gebeurt heus precies hetzelfde. Nou goed, meer zal ik er niet van vertellen, want het hoeft u eigenlijk allemaal helemaal niet te weten. Maar het punt is, de apostel deed dat niet. Hij diende de gemeente in plaats van daarover te heersen enzovoort. En hij wordt meteen niet serieus genomen. Dat wordt natuurlijk gewoon aangegrepen, hoor. Zij hadden ook geen belang bij voor zichzelf om dienaars te zijn van Christus. Velen inderdaad voelen zich als Christen inderdaad meer dan een gewoon mens. Dat heeft de buitenwacht in de tijd wel is ook in Nederland, ja. Wel is vastgesteld. Die christenen zijn allemaal zo eigenwijs. Die voelen zich zoveel beter dan andere mensen. Dat is ook inderdaad vaak zo. Hè. Maar dat is een verkeerde opvatting omtrent christendom. Christenen zijn degene die in de eerste plaats niet beter zijn dan de andere mensen. In de tweede plaats vermoedelijk slechter. En bovendien, christen zijn diegenen die erkend hebben dat ze misdadigers zijn en uit genade kunnen leven. En als ze consequent zijn daarin, zouden ze juist zich stilhouden. He? En een ondergeschikte positie innemen. Niet alleen in de wereld, maar naar de Heer toe net zo goed. Nou. Maar de Korintiërs deden dat niet. En dus zegt de apostel in vers 8. Alrede zijt gij verzadigd. Alrede zijt gij rijk geworden. Het wordt natuurlijk nogal cynisch vastgesteld. Zij waren niet verzadigd of rijk. U vraagt misschien zich af wat het woord gij verzadigd betekent. Nou is makkelijk genoeg. Dat slaat helemaal op de eerste verse van 1 Korinthe 3. Want al deze, heel dit schriftgedeelte slaat daarop terug. Hè? Geeft er nader commentaar op. En de eerste verse van 1 Korinthe 3. Daar zegt de apostel, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want ik heb u gevoed als jonge kinderen, als baby's, staat er gewoon in de King James Version. Als baby's, jonge kinderen in Christus. En Paulus zegt, nou, en alrede zijt gij verzadigd. Je neemt er al genoegen mee, alsof het dat is. Dus niks tegen melk, zal ik toen ook wel gezegd hebben. Maar het is maar een begin van iets. Dus sommigen zijn daar tevreden mee. Houden het, en dat staat hier ook. Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden. We vinden het al heel wat. En dan zegt de apostel, zonder ons hebt gij geheerst. En ik geloof dat ik dat vorige keer al even gezegd heb. Heersen wordt hier kennelijk gebruikt in de betekenis van heerschappij aanvaarden of aannemen. Zoals het veel vaker in de schrift gebruikt wordt. Dus zonder ons hebt gij geheerst betekent dan zonder ons of buiten ons om. Want dat is het eigenlijk, hè. Buiten ons om hebt gij heerschappij aanvaard. Zijt gij tot heerschappij gekomen. Dat heb je met opgeblazen mensen. We voelen zich een stuk beter. Buiten ons om zijt gij tot heerschappij gekomen in plaats van met ons medearbeiders te zien, te zijn in Gods akkerwerk dan wel in Gods gebouw. Dus alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden. Buiten ons om zijt gij tot heerschappij gekomen. En dan zegt de apostel, maar was het maar zo. En och, of gij heerst het. Wat, hoe je dat precies moet uitleggen, weet ik ook niet. Maar ik denk dat uit het verband precies blijkt wat het betekent. Het betekent gewoon, was dat maar zo. Was het maar heerschappij. Maar zover is het nog niet. He? Want zegt de apostel, was het maar zo, opdat ook wij met u heersen mochten. Zodat je maar weer ziet dat Paulus wel degelijk uitziet naar een toekomstige geopenbaarde verheerlijking met Christus. Hij ziet wel degelijk uit naar dat wij als gelovigen, als koningen met Christus zullen heersen. Maar de apostel zegt, zover is het nog niet en dat komt ook zomaar niet. Want wij zijn nog kinderen en dus inderdaad dienstknechten. Was het maar zo. En dan verklaart hij waarom het niet zo is. En dan neemt hij ook zichzelf als voorbeeld en zegt, want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, dan praat hij dus maar weer over zichzelf. En over wie hij het precies heeft, weet ik niet, maar in ieder geval over zichzelf, en dat is voor ons voldoende. Misschien ook over Timotheus, Misschien ook over Sosthenes, de medeschrijver van de brief. Misschien ook over Apollos, dat is me niet helemaal duidelijk, maar het doet er ook weinig toe. Hij zegt, ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Dat wil zeggen, een demonstratie, uiteraard, hè, tentoongesteld, als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden, tentoongesteld dus, een schouwspel geworden der wereld, dus voor de wereld, en voor de engelen, en voor de mensen. Wij zijn namelijk in de praktijk dwazen om Christus wil. En nog een heleboel meer. Wij zijn namelijk zwakken. Tot op de tegenwoordige uren lijden wij honger. Ik zit inmiddels in vers 11 dan, hè. Nee, ik sla even wat over. Wij zijn dwazen, vers 10. Wij zijn zwakken, vers 10. Wij zijn verachten, vers 10. En dan vers 11. Tot op de tegenwoordige uren lijden we honger en lijden we dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, dat wil zeggen we doen zwaar werk, want dat is arbeiden, hè? Officieel in oud-Nederlands. Als het iets met ar is, is het niet best, hè. Arrenmoede en zo, weet je wel. Ar, dat is dit ar. Erg is dat gewoon eigenlijk, hè. Arbeiden, dat is zwaar werk doen, zwoegen. Werkende met onze eigen handen. Met, let op het subtiele, met onze eigen handen. Ik heb eens een blanke gekend in Zuid-Afrika. Hij zei, ik ben het gras aan het planten. Ik zei, dat kan je wel zien dan. Hij zei, nee, kom maar mee, zal ik je laten zien. Toen liepen we naar buiten en waren inderdaad achter het huis. Waren zwarten bezig met gras te planten, inderdaad, ja. Hè? Maar hij zei gewoon, ik ben gras aan het planten. Hm? Ja, het is nou jammer dat ik dat nou uit Zuid-Afrika zeg, want wij Nederlands zeggen precies hetzelfde. Ik doe dit of ik doe dat, hè. Ik moet mijn stoep nog betegelen, maar ik hoop altijd dat iemand anders het voor me doet, weet je. Weet je wel, ja goed, maar dat doet nou niks te zaken, hè. Even. Maak me geen haast. Maar je kunt dat dus inderdaad zo zeggen, ik doe dit of ik doe dat. Maar dat kun je dus met de handen van een ander laten doen, vooral als de handen van een ander daartoe beter geschikt zijn. Maar vooruit, hè. Goed. Maar hij zegt, wij werken met onze eigen handen. Die konden ze dus in hun zak steken. Zij hun handen dus, hè. Maar goed. Goed. Wij worden gescholden door de Corinthiërs, let op hoe subtiel. Nou, dat is niet eens subtiel meer, hè. Wij worden gescholden door de Corinthiërs. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel. Dat zijn schillen gewoon, hè. Aardappelschillen, zeg maar. Aller afschrapsel. Redundant, hè. Overtollig. Het hoort er niet bij. Dat is wat het is, hè. Aller afschrapsel tot nu toe. Waarna de Corinthiërs geacht worden beschaamd te zijn. Maar de apostel zegt, nou, daar gaat het niet even. Daar gaat het niet om. Maar hij zegt, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Waarbij de gedachte is dat kinderen de ouders zouden volgen. Of gehoorzaam, of althans in ere zouden houden. Dat is de Corinthiërs Paulus in ere zouden houden. Dus de Corinthiërs, wie een gemeenschap ontstaan is, notabene uit de bediening van de apostel Paulus. Zouden zij inderdaad zijn navolgers zijn. En daarmee navolgers van Christus. Want ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar wat hier beschreven wordt, had net zo goed geschreven kunnen zijn over de Heer Jezus tot nu toe. Nee, niet zoals wij hem zien. Maar ja, wij zien Paulus ook niet zoals hij zich hier beschrijft. Wij zien de Heer met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Natuurlijk, maar voor de wereld is hij inderdaad als tot de dood verwezen. Ik ben weer terug in vers 9. Als tot de dood verwezen. En hij is een schouwspel geworden voor de wereld, de engelen en de mensen. Dat was in ieder geval zo toen hij aan het kruis hing, denk ik. Toch? Een schouwspel. En inderdaad een dwaze voor de wereld, maar dat was al uiteengezet in hoofdstuk 1. Het kruis was sowieso dwaasheid immers. Die dwaasheid is dat. En wij zijn zwakken, want door de wereld wordt hij inderdaad als zwak beschouwd. Iemand die wel idealen had, maar die er niks van terecht heeft kunnen brengen. Een loser. Met een lange oer, denk ik altijd. He? Toch of niet? Zo wordt hij toch gezien door de wereld. He? Nou, voor zover men respect heeft, is dat medelijden, vrees ik altijd. He? Jammer dan voor hem, maar God. Laten wij het beter doen, is dan meestal de volgende gedachte. Maar het is hij inderdaad. Zwak voor de wereld en bovendien veracht. Dat kan niet missen, want dat is zo de gebruikelijke term. Hier uit vers 10. Hij is door de wereld verworpen. En dat is wat inderdaad met de apostel Paulus ook gebeurt. En normaal gesproken zou dat ook gebeuren met die dienstknechten die niet meerder zijn dan hun Heer. En dus met ons allen. Begrijp me nou goed, ik ben geen masochist, integendeel. Dus zijn ook niet de dingen die wij zoeken, dus ook niet de dingen die wij zouden zoeken. Wat wij zouden zoeken is slechts de Heer te dienen. En als daar deze dingen de consequenties van zijn, dan is het dus niks mis. Dat is de manier om het te zeggen. En in ieder geval, waar dit de situatie was van de apostel Paulus, in die dagen, in die Griekse wereld, zal ik dan maar zeggen, nou ja, die ongelovige, maar Griekse wereld van die dagen, daar mag je verwachten dat dat ook de situatie zou zijn van de Korintiërs. En waar dat zo de situatie zou zijn, dan zouden ze niet zo'n grote mond hebben. Nou, hoe dat ook zij, de apostel stelt zich als voorbeeld en zegt dat hij in de eerste plaats hoort tot de laatste apostelen. Let op, er staat er ook even tussendoor. Met meerdere betekenissen, vrees ik. Want ik ben bang dat het betekent natuurlijk ook inderdaad letterlijk de laatste apostelen. Er komen er niet meer. Waarom ook? Was nergens voor nodig. Er zouden er niet meer zijn. En ook in de andere betekenis van de minste apostelen, hetgeen nog wel aardig is natuurlijk, want daarmee worden apostelen inderdaad toch op een laag niveau geplaatst, niet omdat ze niks voorstellen, maar omdat ze dienstknechten zijn. Apostel, zegt Paulus van zichzelf, apostel en eventueel dienstknecht, slaaf van Jezus Christus. De apostelen zijn dus altijd laat. In de zin van min, want zo wordt het ook bij gelegenheid vertaald. Ik denk dus dat het dubbel opgaat. Laatste, wat de chronologie betreft dan, zal ik maar zeggen, er komen er niet meer. Maar ook laatste in de zin van minste. En bij een andere gelegenheid heeft men de term ook inderdaad zo vertaald. Waar de apostel zegt, ik ben de minste van alle apostelen. Ik vrees dat hij ook de laatste was, maar om dezelfde reden. Maar dat is wat overblijft. En waar Paulus een voorbeeld is voor de gemeente, en het is in alle brieven feitelijk, betekent het inderdaad dat ook wij niet hoogmoedig zouden zijn of opgeblazen, hebben we geen enkele reden toe. We zijn slaven, toch, dienstknechten van de Heer. Nou ja, in andere termen, maar wat neutraler gezegd, we zijn toch zijn eigendom? Toch? Nou, dan zijn we dienstknechten. Maar dat zijn we omdat we inderdaad kinderen zijn. Daarom zorgt hij voor ons. Daarom leidt hij ons. Daarom geeft hij ons verantwoordelijkheden. Kortom, daarbij zijn we totaal onderworpen aan hem. En dat is het gevoel wat in ons zou zijn. Maar dat zijn de uitdrukkingen natuurlijk uit Filippenzen 3. Want dit gevoel zij in u het welk ook in Christus Jezus was die... In de gestaltenis God zijnde, hoge positie, niettemin zichzelf vernederd heeft, de mensen gelijk is geworden, gestalte van dienstknecht heeft aangenomen, gehoorzaam en dus ook trouw geworden is, tot de dood, ja, de dood des kruises. Dus daarom heeft God hem uitermate verhoogd, vervolgens. Dat is de volgorde. En in wezen is dat natuurlijk volstrekt dezelfde gedachte als die van Efeze 5. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden tot de dood, ja, de dood des kruises dus. En daarom heeft God hem gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zegt dan Hebreeën 5 en Filippenzen zegt, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. In alle gevallen is hij geworden oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En in eenvoudige Nederlands, voor allen dus die zich aan hem onderwerpen. En hoogmoed is precies het tegenovergestelde van onderwerping of dus ook het tegenovergestelde van geloof. Van nederigheid, van onderdanigheid. Maar dat zijn die laatste begrippen, dat zijn de kenmerken volgens de schrift althans van de gelovigen. En waar wij leren te dienen, zullen wij met hem heersen en verhoogd worden. Dat is wat de apostel zegt. Hij beschouwt zich als de minste van de apostelen. En hij heeft een hele negatieve beschrijving van zijn eigen positie. Tegelijkertijd zegt hij, maar dat is weer Filippenzen. Ik doe maar één ding, ik vergeet namelijk hetgeen achter is. En naar hetgeen vandaag is. Nou ja, dat beschrijft hij hier, maar dat... trekt hij zich kennelijk ook niks van aan. Maar zeg, strek mij uit naar hetgeen voor is. Ik jaag naar het doel. Naar het wit. Vind ik altijd leuk om het zo te zeggen. Want het wit is de kleur van de hemel eigenlijk. Als het helemaal over gaat. De goddelijke dingen. De derde hemel wel te verstaan dan. Maar het wit, maar tegelijkertijd betekent het doel. het doelwit. Om technische redenen waarschijnlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, ik jaag naar het doel, namelijk naar de prijs die niet van de Corinthiërs zal komen, die prijs, hè? Maar naar de prijs der roeping Gods. Naar de prijs, wat is dan de prijs? De prijs, namelijk, dat is Filippenzen 3, hè? Ik jaag naar het wit, naar de prijs, namelijk de roeping Gods, die van boven is. Van boven zou hij geroepen worden. En als men van boven geroepen wordt, waar gaat men dan naartoe? Naar boven. Hm? Toch? Wordt van boven naar boven geroepen uiteraard. En die prijs de roeping Gods, wat het is duidelijk genoeg. Want waartoe zijn wij geroepen? Eveneens Filippenzen en anders wel Efeze of Romein of wat er maar wezen mag. Zoonschap, aanstelling tot zonen. Dus aanstelling tot koningen, dus aanstelling tot priester, namelijk aanstelling tot erfgenaam, tot eerstgeborene, want dat is het eigenlijk, hè. En wat er nog maar meer onder valt. Daartoe zijn wij geroepen. Hm?
Vandaar dat Paulus juist zo specifiek van bovenaf geroepen is.
Jazeker, natuurlijk. Maar onze roeping ligt sowieso boven. Wij zijn geroepen van boven. Tot zoonschap, tot aanstelling, tot eerstgeborene, want daar komt het op neer. En dus tot koningschap, priesterschap en wat er maar wezen mag. En dat is inderdaad heerlijkheid ontvangen. Want tot koning gesteld worden is in de Bijbel heerlijkheid ontvangen. Hetzelfde geldt ook voor het tot priester gesteld worden. Maar die heerlijkheid wordt pas in de toekomst geopenbaard. En in onze dagen leven wij daar naartoe. Wij bereiden ons voor op onze toekomstige taak.